is een podcast van de website overheid-en-openbaarheid.nl. Mijn naam is Cornelis van der Sluis en dit is een eerste podcast in waarschijnlijk een reeks over de wet Open Overheid. De wet die eind januari 2021, het wijzigingswetsvoorstel althans, is aangenomen door de Tweede Kamer en die nu ter behandeling voorligt bij de Eerste Kamer. Om de wet Open Overheid, zoals die nu dus in de Eerste Kamer voorligt, goed te begrijpen, is een blik op het verleden vereist. In deze eerste podcast over de wet Open Overheid zal ik dan ook ingaan op de voorgeschiedenis van die wet Open Overheid. We kennen allemaal de wet Openbaarheid van Bestuur. Een wet die we al kennen sinds 1 mei 1980. Toen nog voorzien van een besluit openbaarheid van bestuur, enkele aanwijzingen, maar uiteindelijk toch een algemeen kader, uiteindelijk gebaseerd op artikel 110 van de grondwet, die regels stelt over de openbaarheid van overheidsinformatie. Zoals een goed wet betaamt, is ook die wet openbaarheid van bestuur van 1980 na enkele jaren geëvalueerd. In 1983 volgde die evaluatie en daaruit bleek dat vooral te weinig aandacht werd besteed aan actieve openbaarmaking en dat toch te veel informatie geheim bleef. Per 1 mei 1992 kwam de wet openbaarheid van bestuur zoals we die nu kennen tot stand en trad die in werking. De laatste evaluatie van de wet openbaarheid van bestuur volgde in 2004. Het jaar waarin ook het verdrag van Aarhus, wat gaat over openbaarheid van milieuinformatie, werd geïmplementeerd in de wet openbaarheid van bestuur. In 2006 volgde nog een Europese richtlijn over hergebruik van overheidsinformatie. En uiteindelijk kwam 5 juli 2012 Mariko Peters met een nieuwe wet openbaarheid van bestuur. Mariko Peters, Tweede Kamerlid destijds, en dus was sprake van een initiatiefwetsvoorstel, omdat kennelijk de regering niet overging tot een kennelijk gewenste ontwikkeling, namelijk het geven van nieuwe regels over openbaarheid van bestuur. Als we kijken naar de toelichting bij die nieuwe wet openbaarheid van bestuur, zoals die toen nog heette, was ook die wet ingegeven door het feit dat er te weinig sprake was van actieve openbaarmaking, hergebruik onvoldoende werd gestimuleerd en vooral een belangrijk gegeven de bestuurscultuur verandering behoefde. Verandering omdat in die bestuurscultuur vooral een zweem zat van vooral veel informatie geheim houden. Je zou eigenlijk kunnen zeggen de Rutte-doctrine avant la lettre. Dat initiatiefwetsvoorstel van Mariko Peters stuitte op veel kritiek van de Raad van State. Die werd ter harte genomen en in december 2013 volgde de wet Open Overheid, een gewijzigde variant van die nieuwe wet openbaarheid van bestuur en inmiddels geïnitieerd door de leden Voortman en Schouw en dus de naam meegegeven wet Open Overheid zoals we die nu ook kennen. Dit alles is te vinden, die hele voorbereiding en totstandkoming, onder de Kamerstuk nummer dossier 33328. Als we dat voorstel zien, zien we dat daarin ook regels staan over de actieve openbaarmaking, onder andere een belangrijk gegeven documentenregister, een lijst van allerlei documenten die bij de overheid berusten waar je op kon klikken, en of bleek dat het al openbaar was gemaakt, of was jouw klik in dat register op dat document een verzoek tot openbaarmaking. Een ander belangrijk aspect was het uitbreiden van het bereik. Daar waar de WOP alleen maar ziet op bestuursorganen, zouden ook allerlei semi-publieke instellingen en dergelijke onder het bereik van de WO komen te vallen. En een zogeheten informatiecommissaris werd voorgesteld. Een soort onafhankelijke ombudsman die ongevraagd en gevraagd kon ingrijpen in de afwikkeling van verzoek om informatie, kon toezien op het naleven van de actieve openbaarmakingsregels en dus als onafhankelijke partij kon toezien op het openbaar maken van overheidsinformatie. De behandeling van Dat wetsvoorstel nam de nodige tijd in beslag. Uiteindelijk werd dat wetsvoorstel op 19 april 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. En in de tussentijd waren al enkele belangrijke aspecten toch weer geamendeerd uit dat wetsvoorstel. Door de benodigde tijd van behandeling was de wet open overheid al ingehaald door een wet hergebruik overheidsinformatie, zodat het deel over hergebruik kon komen te vervallen. En door de behandeling in de Tweede Kamer was ook de informatiecommissaris komen te vervallen. Dat zou een extra bestuurlijke drukte geven. En we kennen al de behandeling van bezwaar door een onafhankelijke bezwaarcommissie. En we hebben natuurlijk gewoon een rechtelijke macht die het bestuur beoordeelt en toetst op het naleven van regels over openbaarheid. En dus heeft de informatiecommissaris het niet gehaald. Kort na april 2016... lag het wetsvoorstel dus voor bij de Eerste Kamer. Een expertmeeting in juni en vervolgens een advies geïnitieerd door de toenmalige minister van BZK, minister Plasterk, door ABD Topconsult, lieten zien dat het wetsvoorstel vooral erg duur in de uitvoering zou worden. De miljarden vlogen je om de oren. Dat leidde tot het aanhouden van het wetsvoorstel, omdat de initiatiefnemers toch voorzagen dat het aanvaarden in de Eerste Kamer misschien wel een onneembare horde zou blijken te zijn, en trad men in overleg met Rutte 3. Dat heeft geleid tot een zogeheten novelle, een wijzigingswetsvoorstel ter amendering van het al aangenomen wetsvoorstel, zoals dat dan voorlag in de Eerste Kamer, kamerstukken 35.112. En dat wijzigingswetsvoorstel is dus afgelopen januari aanvaard door de Tweede Kamer. Belangrijke wijzigingen in dat wijzigingswetsvoorstel zijn onder andere dat ook het documentenregister, een ander belangrijk punt natuurlijk, van het oorspronkelijke voorstel is komen te vervallen. Reden daarvoor was onder andere natuurlijk dat de informatiehuishouding niet op orde bleek en dat het niet te doen was eigenlijk met redelijke kosten en dergelijke om alle documenten die bij de overheid berusten in een mooi digitaal overzicht op te nemen op de website. Het aantal entiteiten die onder het bereik van de WO zouden komen te vallen is ook beperkt. Waar onder andere opvalt dat de besturen van de koepelorganisaties zoals de VNG, de IPO en de Unie van Waterschappen zichzelf toch weer uit de WO hebben weten te lobbyen. En enkele andere belangrijke aspecten zoals een nieuwe weigeringsgrond, zoals de benadeling van de overheid, werd geïnitieerd. Dat documentenregister kwam dus te vervallen, omdat de informatiehuishouding niet op orde was. Maar daarmee is wel voorzien in een adviescollege. Een adviescollege die zou toezien op het uitvoeren van een meerjarenplan, onder verantwoordelijkheid van de minister van BZK. Een meerjarenplan wat toe moest werken naar een informatiehuishouding bij de overheid die wel op orde was. Dat adviescollege was dus tijdelijk van aard, want dat meerjarenplan zou natuurlijk uiteindelijk moeten leiden tot een informatiehuishouding die op orde was. En daarmee was de taak en de functie van het adviescollege was van tijdelijke aard. Dat wetsvoorstel is dus aangeboden in januari 2019. Daarna volgde het advies van de Raad van State en was het een tijdje stil. Enkele uitvoeringstoetsen en dergelijke moesten aantonen dat met deze wijzigingen de wet prima uitvoerbaar was. Natuurlijk in vervolg op het onderzoek van ABD Topconsult, waaruit bleek dat de WO, zoals die nu lag in de Eerste Kamer, niet uitvoerbaar bleek. Dat nam de nodige tijd in beslag en dat maakt dat er op een gegeven moment een bijzondere samenloop ontstond met de kindertoeslagenaffaire. De affaire waar natuurlijk ook duidelijk bij werd dat de informatiehuishouding niet op orde was en het kabinet nogal intransparant leek te opereren. Dat maakte dan ook dat bij de behandeling, de schriftelijke behandeling, waar het verslag onder andere in augustus 2020 nog de indruk werd gewekt dat de Tweede Kamerfracties het wijzigingswetsvoorstel wel gewoon prima vonden, en toch wat meer reuring leek te ontstaan bij de mondelingenbehandeling in oktober 2020, die doorliep tot januari 2021. Want in dat rapport Ongekend Onrecht en de verhoren die daaraan vooraf gingen, lijken zowel de initiatiefnemers als de Kamerleden een aanleiding te hebben gezien om enkele belangrijke wijzigingen op het einde nog door te voeren. Ik licht een aantal uit. Want onder andere in de tweede nota van wijziging, dus als voorstel van de initiatiefnemers, is dat adviescollege waar ik het zojuist over had, heeft een permanente status gekregen. En nog belangrijker, het heeft een ombudsfunctie gekregen voor klachten over de behandeling van verzoeken om informatie, zogeheten WO-verzoeken, door bepaalde entiteiten zoals journalisten en onderzoekers, om die de klachten daarover in behandeling te kunnen nemen en daarin te kunnen bemiddelen en daarin ook te kunnen adviseren. Dus naast de behandeling van een eventueel bezwaar tegen een WO-besluit, kan dat adviescollege dus ook als een ombudsman interveneren bij de behandeling van WO-verzoeken. Ook is voorgesteld om toch met een soort documentenregister te komen. We kennen PLOI, een initiatief van BZK. En dat wordt nu in artikel 3.3b van de wet Open Overheid als verplicht forum voorgeschreven voor de overheden in de gevallen waarbij zij ingevolge artikel 3.3 van de WO tot actieve openbaarmaking moeten overgaan ten aanzien van bepaalde documenten. Een aantal andere amendementen, dus voorstellen van Tweede Kamerleden, zijn toch ook wel geïnspireerd door ongekend onrecht. En ik licht er onder andere uit het voorstel van Van der Molen, CDA-Kamerlid, waarbij hij aan artikel 5.2 derde lid heeft toegevoegd dat voor een aantal bestuursorganen, zoals ministers, college van BNW en dergelijke, dat daarvoor geldt dat die geen beroep kunnen doen op de bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen. Althans, dat die deze in beginsel openbaar moeten maken, geanonimiseerd. Dus daar waar het anonimiseren in andere gevallen een bevoegdheid vormt, waarvan we zien dat in de uitspraak van 24 februari jongstleden de Raad van State dat bij toepassing van artikel 11 tweede lid van de WOP al indringender lijkt te gaan toetsen, ook ogenschijnlijk ingegeven door ongekend onrecht, dat dat uitgangspunt, geanonimiseerd verstrekken van persoonlijke beleidsvervattingen, zal gaan gelden voor een aantal specifieke bestuursorganen. Dat staat allemaal in artikel 5.2 derde lid, zoals ik al zei. Inmiddels is het wijzigingswetsvoorstel dus aanvaard op 26 januari 2021 en zal de Eerste Kamer het voorstel in gezamenlijkheid, dus het al aangenomen Tweede Kamer, al aangenomen wet Open Overheid, samengevoegd met het wijzigingswetsvoorstel, behandelen. Op 6 april zal het voorbereidend onderzoek daartoe verder worden aangevangen en zullen we zien op welke wijze de Eerste Kamerfracties kijken naar de wet Open Overheid zoals die nu luidt.